dat typeert ook het diabetes zijn. In die zin, het is teamwork. Het is teamwork waar dat iedereen zijn deel van de koek heeft. En de belangrijkste is nog altijd de patiënt. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt, vind ik persoonlijk.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuiszorg. In deze aflevering praat ik samen met Bart Dubois en dokter Abrahams over diabetes. Bart is verpleegkundige en diabetes-educator bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. En dokter Abrahams is endocrinologe in het ZAS Augustinus, het ZAS Sint-Josef en het ZAS Vincentius. Dat is het diensthoofd endocrinologie en ze werkt ook in een privépraktijk. Goedemorgen, dokter Abrahams en Bart.
Goedemorgen.
Bart, hoe ben jij bij diabetes terechtgekomen?
Ik ben daar zelf eigenlijk jaren geleden een beetje ingerold. En dan spreken we begin jaren 90. Was er vanuit Wit-Gele Kruis die idee om voor verschillende specifieke zorgdomeinen een soort van specialisten, referentieverpleegkundigen op te richten of op te starten. Ik denk daarbij aan wondzorg, palliatieve zorgen, dementie, stomazorg. En diabetes was daar eigenlijk de eerste van. En dan is mij dat gewoon gevraagd, wilde jij dat doen?
En je hebt gevolgd.
En ik ben gevolgd. En dat is altijd meer en meer geworden, ja.
Ja, want die fascinatie die groeit dan ook wel, denk ik, voor dat onderwerp doorheen die jaren. Waarom vind jij het zo'n fascinerend domein binnen de zorgwereld, die diabeteswereld?
Goh, dat is inderdaad een heel boeiende wereld, omdat dat ook eigenlijk continu verandert. Allee, ja, als je de zaken eigenlijk een paar maanden niet volgt, dan zijn ze eigenlijk al niet meer mee. Dus het is constant nieuw, het is constant anders. En ja, je werkt met mensen en dat is ook altijd anders. Dat is ook altijd verrassend, ja.
Kan ik me inbeelden. Dokter Abrahams, u bent endocrinologe. Ja. Ik zeg het zo goed.
Dat klopt.
Een echte tongtwister eigenlijk. Ja. Dat is een hele brede wereld. Alles wat met de hormonen en de hormoonbalans te maken heeft. Diabetes is daar natuurlijk ook een belangrijk onderwerp van. Hoe vaak komt u zo in contact met diabetes in uw dagelijkse werking of uw dagelijkse werkleven?
Natuurlijk, die endocrinologie is inderdaad een breed scala van gaande van schildklier naar diabetes en hypofysepathologie. En ik denk dat diabetes toch meer dan bijna 80% van onze dagdagelijkse praktijk is. Hè. Dus diabetes neemt ook enorm toe, gekoppeld nu ook aan obesitas. Hè. Dus de twee belangrijkste pijlers nu in de gezondheidszorg, waar dat toch nog heel veel werk voor is, denk ik, voor onze maatschappij. Dus een heel groot stuk van ons dagdagelijkse taak heeft met diabetes te maken.
Ja. Het is een complexe wereld, de wereld van de diabetes, dokter Abrahams. Waarom is die zo complex, die wereld, denkt u?
Als ik voor mezelf spreek, ik ben nu 25 jaar ondertussen endocrinoloog. En als ik kijk hoe dat er nieuwe producten op de markt gekomen zijn en nog altijd geïnvesteerd wordt naar kunnen we diabetes ook genezen? Hè, want er zijn twee verschillende types van diabetes. Maar gelukkig wordt er nog altijd heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En komen er heel veel nieuwe producten, zowel voor diabetes als obesitas, op de markt. En het is zoals dat Bart ook zei van... Ik snap dat bijvoorbeeld huisartsen op den duur door het bos de bomen niet meer zien. Als ik zelf ook voordrachten geef voor huisarts, ik spreek bijna over mijn minestronensoep, van zoveel verschillende ingrediënten van therapieën die je hebt, terwijl dat er vroeger maar twee waren, zijn er nu bijvoorbeeld echt verschillende tabletten op de markt. En dat is ook het leuke aan de diabetes. Je hebt een therapie aangepast aan de patiënt individueel. Ondanks dat diabetes zo wijd verspreid is, moet je toch nog je therapie aanpassen aan de patiënt zelf.
Ja, er is geen one size fits all, zeggen ze dan. Hè?
Absoluut niet.
Bart, 1 op de 3 diabetespatiënten, die weet niet dat ze diabetes hebben. Hoe komt dat?
Dat klopt, omdat het venijn van diabetes eigenlijk is dat je daar eigenlijk niks van voelt, dat je diabetes hebt. Het gaat dan meestal over mensen die met de hoge bloedsuikerwaarde rondlopen en daar heb je eigenlijk niet direct klachten van. Tenzij dat het echt extreem is, dan is er wel een verhoogd dorstgevoel en dan gaan mensen meer drinken en moeten natuurlijk nadien meer naar het toilet lopen. Maar het is zo niks dat echt pijn doet of zo.
Ja.
Want dat zeggen we vaak, het zou moeten zeer doen, dan zouden mensen eigenlijk beter bij de les blijven, denk ik.
Ja, u knikt meteen, dokter Abrahams.
Ik knik meteen. Ik zeg dat ook dikwijls tegen patiënten. Als uw diabetes of uw hoge glycemiewaarde, uw hoge suikerwaarde, u pijn zou geven, dan staan ze met bussen aan te schuiven op de consultatie. En patiënten voelen dat niet, dus ze komen met complicaties al op de consultatie. En we zien zelfs de laatste jaren, ik noem het een beetje post-coronatijdperk, komen patiënten met veel hogere waarden binnen op de consultatie dan dat wij vroeger gewoon waren. Dus ze hebben veel meer complicaties en ze komen veel, veel later. Ondanks dat er preventief veel meer moet gedaan worden.
Ja, dat is wel een vraagstuk, denk ik dan. Hoe sporen we dat vroeger op en hoe maken we dat die mensen daar op tijd geraken? Is daar een antwoord op, Bart, denk jij? Of is dat het grote vraagteken?
Maar er zijn allerhande projecten wel lopende. Ik denk aan Halt to Diabetes vanuit de Diabetes Liga, waar men eigenlijk mobiliseert om vroegtijdig diabetes te screenen. En dat gebeurt dan aan de hand van vragenlijsten, zoals van die lijstjes uit de Flair, dat je dan zo punten moet geven, dat je bepaalde stellingen niet. Hè. En als je dan een bepaald aantal punten haalt, wordt aangeraden van ga eens naar uw huisarts, laat dat eens controleren. Op die manier wordt dat wel gedaan, ja.
Ja, snap ik.
Want het is een beetje alle hens aan dek, hoor, want het loopt over. En ik vraag mij ook af of dat onze maatschappij dat gaat kunnen blijven dragen. Want dat is wereldwijd een enorme... Diabetes krijgt een enorme boost. Vooral ten gevolge van onze minder gunstige levensstijl.
Een mentaliteitswijziging dan, dokter Abrahams, die we moeten doorvoeren?
Ik denk absoluut, want screening naar diabetes is één, maar wij zouden liever vooraf al iets zien. Hè. Ik denk dat het veel belangrijker is om in scholen, op Giro, Scouts, weet ik wat, leren van wat is een gezonde voeding, hoe beperk ik de kans op obesitas. En nu wil ik niet alleen diabetes koppelen aan obesitas, absoluut niet, want die zijn er ook natuurlijk, mensen zonder overgewicht. Maar toch het grote gros van de patiënten die wij zien, is daar met type 2, is daaraan gekoppeld. Dus ik denk dat het zeer belangrijk is om niet alleen te screenen, maar vooral naar preventie te werken. Ik zeg altijd tegen de patiënt ook, als ik ze naar de diëtiste moet sturen, degene die naar de diëtiste moet gaan, dat zijn juist degene die niet willen gaan. Hè. En dan ook daarin, ik spreek niet graag over het woord diabetes dieet bijvoorbeeld. Ik spreek over een gezonde, gevarieerde voeding. Dat is een groot verschil tussen directe stempel. Mensen hebben niet graag een stempel.
Nee, snap ik.
Ja. Als je al diabetes hebt, dan heb je al de stempel. En ik geef ook altijd de vergelijking op de consultatie. Een beetje zwanger bestaat ook niet. Ofwel ben je zwanger, ofwel ben je niet zwanger. Ofwel heb je diabetes, ofwel heb je geen diabetes. Maar een beetje diabetes bestaat niet. Je hebt het of je hebt het niet. Maar preventie is zo belangrijk.
Ja, heel erg duidelijk. Als die diagnose er dan komt, Bart, welke impact heeft dat op het leven van een patiënt? Hoe voelt zo'n patiënt de impact van die diagnose?
Maar hier zie je ook het groot verschil tussen diverse mensen of diverse patiënten met diabetes. Bij een aantal mensen komt dat echt wel binnen, die diagnose. En dat zijn, dat zijn de ideale patiënten om die eigenlijk te coachen en te begeleiden. Bij andere patiënten is dat zomaar iets van, En dokter Abrahams had net over zwanger of niet zwanger. Hè. Ik heb een beetje suiker, dat hoorde nog vaak, dat verhaal. Ik heb een beetje suiker, het is niet zo erg. Een dokter heeft mij een pilletje gegeven. Maar de chef van achter de hoek, dat is een zware diabeet, want die moet insuline spuiten. Dat hoorde nog altijd. En ik zit ondertussen al, hoeveel jaar, 20 jaar of langer in het diabeteswereldje. En dat is er nog altijd niet uit.
Ja, die mentale impact, die verschilt is wel duidelijk bij patiënt tot patiënt. Dan is er natuurlijk ook de fysieke impact. En daarvoor is er gelukkig dat netwerk van thuisverpleegkundigen ook. Wat doet een thuisverpleegkundige juist bij een persoon die diabetes heeft, Bart?
Meestal gaat dat dan over het toedienen of helpen of klaarzetten van, of begeleiden van medicatie eigenlijk. Hè. En zeker als er injecties van insuline of andere medicatie moeten gebeuren, dan wordt er vaak een thuisverpleegkundige voor ingeschakeld. Nu is dat wel die zorg de laatste jaren, omwille van evolutie van nieuwe toedieningssystemen van insuline onder meer, is dat wel een stuk verminderd. Want ik herinner mij nog, als ik als thuisverpleegkundige begon, de eerste 8, 9, 10 patiënten op een ronde, dat was om insuline toe te dienen. Maar dat was toen nog met een spuitje en een flesje en een naald, dat je dat er moest uittrekken en zo. Dus dat was een moeilijke handeling. Tegenwoordig hebben we handige pensystemen, eigenlijk zoals een voorgevulde vulpen, ja, waarbij de mensen eigenlijk met een heel kort naaldje dat eigenlijk zelfstandig kunnen doen. En dat is ook altijd mijn betrachting als ik bij een patiënt kom, van die eigenlijk direct zoveel mogelijk op zelfzorg te krijgen. Omdat wat dat je zelf doet, doe je doorgaans beter. Ja. En dan zijn ze ook minder gebonden door andere mensen waarop dat je moet zitten wachten. Nu, bij een aantal patiënten lukt dat niet. Of die zijn er niet zeker in, of er is gevaarlijk dat die niet de juiste dosis gaan toedienen. Uh-huh. En dan wordt er een thuisverpleegkundige ingeschakeld.
Ja, toedienen van medicatie dus, heel belangrijk tijdens zo'n huisbezoek. Maar wat doet een thuisverpleegkundige daarnaast nog, Bart?
Wij werken eigenlijk met een verpleegplan eigenlijk voor een diabetespatiënt. En daar zitten een aantal vaste items in, waaronder ook het wekelijks controleren van de voeten. En als er een weegschaal voorhanden is bij de patiënt, maandelijkse gewichtscontrole. Omdat daar ook schommelingen in gewicht ook dikwijls een aanpassing van de therapie kunnen vereisen eigenlijk. Als een patiënt op een afdeling een nieuwe diabetespatiënt in zorg komt, is het ook zo dat de gegevens van de patiënt aan mij worden doorgegeven en dat ik dan eigenlijk uitzoek in welke situatie dat die patiënt zit, in welke zorgvoorziening voor diabetes dat hij al dan niet is terechtgekomen of kan terechtkomen, om dan eigenlijk dat ook terug te koppelen naar de afdeling om eigenlijk te zien dat die patiënt maximaal de zorg krijgt waar dat hij eigenlijk recht op heeft.
Ja. Ja. Dokter Abrams, hoe belangrijk is voor u die thuisverpleegkundige in dat verhaal van die opvolging richting die patiënt?
Heel belangrijk. Bij mij op de dienst is er duidelijk een verschuiving ook. Hè. Je hebt twee soorten diabetes-educatoren. Je hebt diabetes-educatoren in het ziekenhuis. Hè, dus we noemen dat tweede lijns diabetes-educatoren. Kort gezegd, dat zijn eigenlijk de verpleegkundigen die mee consultatie doen. Hè. Dus die zien de patiënt op de consultatie, bereiden die voor, bekijken de uitprint van de glycemiemeter en dergelijke. En de patiënten die thuis eenmaal per dag insuline of een ander soort medicatie, injecteerbaar medicatie krijgen, die komen eigenlijk in de eerste lijn diabetes-educatoren terecht. En dan maken wij altijd gebruik van de eerste lijns educatoren. En ook die werking loopt zeer goed. Het voordeel is, zij komen ook in de thuissituatie. Zij zien hoe dat het er thuis aan toe gaat, hoe dat die levensomstandigheden zijn. Hebben ze het wel begrepen? Want het is ook zo, diabetes is moeilijk voor een patiënt. Je moet het zeggen hoe dat is. Patiënten krijgen heel veel informatie op korte termijn. De diagnose wordt gesteld, ze worden wat overvallen. En dan is het nuttig om te weten, wat hebben ze ervan begrepen, van die informatie die ze gekregen hebben. En dan is het heel goed dat je iemand hebt die in de eerste lijn is, kan kijken, thuissituatie, wat hebben ze begrepen, doen ze het wel correct? En je verschiet soms wat dat patiënten, zelfs als ze na een jaar terugkomen op consultatie, niet begrepen hebben, ja, of verkeerd doen of dergelijke. En het blijft een herhaling. Het is elke keer terug herhalen.
Die thuisverpleegkundigen zijn eigenlijk de oren en de ogen van het zorgsysteem, als ik het zo mag stellen. Ja. Bart, jij gaf vorig jaar zelf vorming over diabetes aan verpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit Gele Kruis van Antwerpen. Wat waren de meest gestelde vragen van die mensen aan jou? Of waar zitten zij nog vooral mee?
Voor veel collega's is dat toch nog vrij overdonderend ook. Want we proberen natuurlijk ook die mensen een beetje up-to-date te houden van alle nieuwe medicatie dat er op de markt is, wat dat er belangrijk bij is, wat dat de aandachtspunten zijn. Ja, vaak komen ze dan wel met praktische vragen rond tijdstip van toediening en aanpassing aan een ronde. Want dat is natuurlijk ook het nadeel van mensen die niet op zelfzorg staan. Die hangen af van het uur dat dan de collega kan langskomen, dat in hun ronde past. En vaak moeten er dan ook wat verschuivingen gebeuren en dan praktische vragen er rond. Hoe pakken we dat aan dat correct gebeurt? Eigenlijk.
Ja. We hadden het al over die snel veranderende wereld. Dat gaat dan over medicatie. Maar ik kan me ook inbeelden dat het instrumentarium bijna wekelijks verandert. Komen daar veel vragen over van collega's?
Ja, toch wel regelmatig, hè, want dat is ook een wereld die niet stilstaat. Er komen continu eigenlijk nieuwe meettechnieken, nieuwe toedieningsvormen, insulinepompen, quasi automatische systemen om insuline toe te dienen. En daar krijgen we ook vaak vragen over, zowel van collega's als van patiënten, want die googelen ook van alles en die komen dan ook vaak op meetmateriaal uit dat ze natuurlijk handig vinden, handiger dan het wat dat zij op dat moment kunnen krijgen. Want het is handiger als je gewoon een sensor op je arm hebt en je glycemie kan scannen, zoals aan de kassa in de winkel, dan dat je effectief in je vinger moet prikken om een druppeltje bloed te nemen. Dus vaak krijg je ook die vraag of dat ze... hoe dat ze daar kunnen aankomen. Maar daar is natuurlijk een hogere kostprijs aan gekoppeld. En ja, dat is maar voor een klein aantal patiënten beschikbaar eigenlijk.
Ja, maar die vragen die komen er duidelijk wel.
Die komen er, ja.
Dr. Abrahams, u gaf al aan, u geeft vaak vormingen aan huisartsen. Is het moeilijk om het bij te houden voor mensen die er niet elke dag mee bezig zijn?
Goh, moeilijk, ik denk het niet. Ik zeg ook altijd tegen huisartsen, dat is ook zo, de opleiding is van, je hebt heel veel producten, maar je moet ze kennen natuurlijk, maar je moet je altijd eigen maken met de werking van bepaalde producten. En als je dat onder de vingers hebt, dan is er geen probleem. En ik denk, goh, er zijn tegenwoordig zoveel zaken waar we als iets kunnen opzoeken. Er worden massa's webinars gegeven, ze vliegen ons te onze oren, eerlijk gezegd. Maar wij moeten ook ons aanpassen. Er is ook een maatschappij die verandert. Oudere huisartsen geeft geen andere vorming dan jongere huisartsen. Dus dat past zich wel aan. Maar zij worden overstroomd door massa's informatie.
Ja, die toevloed of die enorme stroom aan informatie, Bart, kan mij ook inbeelden voor thuisverpleegkundigen, dat het dan wel handig is dat er zo'n diabetes-educator is om hem een beetje door het bos te leiden, als ik het zo mag stellen.
Ja, dat is ook zo. Ja. Dan hebben zij eigenlijk een backup dat ze kunnen aanspreken als ze op een probleem of een vraag stuiten. Ja.
Heel belangrijk.
Heel belangrijk. En ik merk ook dat door de jaren dat er ook veel meer collega's een telefoon grijpen of een mailtje sturen van ik heb dat of dat voor of ik zit in die situatie. Ja, wat moet ik nu doen?
Ze vinden de weg naar jou, Bart.
Ze vinden meer en meer de weg, ja.
Maar dat mag nog meer komen, hoor ik dan een beetje in je antwoord? Of?
Dat mag nog meer komen, ja. Dat hangt natuurlijk van de collega in kwestie af. Er zijn mensen die veel vragen hebben en er zijn mensen die nooit vragen hebben. Ja. Ik merk dat trouwens ook zelf op als ik naar vormingen, naar symposia ga. Ik heb altijd vragen als er een dokter of een professor iets komt uitleggen en... Ja, veel mensen die dan doorgaans op de laatste rij zitten, die hebben altijd alles begrepen, blijkbaar. Ik vind dat vreemd, maar ja, zwart.
Maar dus een boodschap aan zorgkundigen, durf die vragen stellen. De antwoorden die zijn er, die kunnen we zeker delen.
En er zijn geen domme vragen, er zijn alleen maar domme antwoorden.
Dus, voilà, ja. Kijk, dat zeiden ze vroeger tegen mij ook, maar ik heb toch al wat domme vragen in mijn leven gesteld. Ik heb een vraag gekregen van een verpleegkundige, die ik jullie even zou willen voorleggen. Dus luister gerust mee.
Ik ben Inge. Thuisverpleegkundige in regio Westerlo. Mijn patiënt Rick is sinds gisteren terug uit het ziekenhuis. We moeten hem vanaf nu elke avond 10 eenheden Toujeo injecteren. We komen al 3 maal per week 's ochtends bij Rick voor hygiënische zorgen. Het zou dus eigenlijk handiger zijn mochten we de insuline 's ochtends kunnen toedienen. Zijn glycemie is ook 's ochtends nuchter te bepalen. Is het mogelijk de insuline-inspuiting te verplaatsen van de avond naar de ochtend?
Dat is een praktische vraag. Wat is het antwoord daarop?
Absoluut. Dat kan zeker. Hè. Allereerst moet je het werkingsprofiel van je medicatie altijd kennen. Maar dat geldt voor elke medicatie. Ik heb daar een regel voor. Als patiënten medicatie nemen voor diabetes, die is eigenlijk heel simpel. Kleine pilletjes voor het eten, grote pilletjes na het eten. Dat is al punt 1. Dat is gewoon voor de tabletten, om het simplistisch uit te drukken. Toujeo is een langwerkende insuline die je 1 keer per dag geeft. Liefst op een vast tijdstip ongeveer. Maar kan met 3 uur verschoven worden. Dat wil zeggen, kan 3 uur naar voren of 3 uur naar achter geschoven worden. Dus dat wil zeggen, als je dat spreidt over een paar dagen en je zet die elke dag iets verder naar voren en je schuift die zo 3 uur telkens naar voren, dan is er geen enkel probleem om dat te verzetten. Belangrijk is op dat moment, door het feit dat je natuurlijk een beetje gaat overlappen of wat meer tijd hebt, dat je wel wat hoge of lagere glycemies kunt hebben tijdens die korte periode en dat er wat meer controle moet gebeuren van de suikerwaarde door de patiënt of door de thuisverpleegkundige.
Ja.
Maar dat zijn inderdaad zo van die vragen die wij heel dikwijls krijgen. Hè. Gelukkig wordt dat nu gebufferd door onze eerste lijns diabetes-educatoren. Maar dat zijn de vragen waar de patiënt vroeger voor naar ons kwam. En allemaal, dat gaat tegenwoordig via WhatsApp en mail en van alles en nog wat, want ze hebben alle wegen wel gevonden. En ook van huisartsen worden ook die vragen gesteld. Dus om daar ook even op terug te komen, ik denk dat het belangrijk is voor zo'n mensen zoals Bart, die diabetes-educator zijn, dat de verpleegkundigen die op het veld ook staan, uh-huh. Dat die weten dat ze ergens terecht kunnen. Dat ze met hun vragen ergens terecht kunnen. Hetzelfde geldt voor de diabetes-educatoren in de eerste lijn. Weten dat ze altijd bij diabetologen of endocrinologen, dat je het ook wilt uitdrukken, of tweede-lijns-educatoren terecht kunnen met hun vragen. Dat typeert ook het diabetes zijn. In die zin, het is teamwork. Het is teamwork waar dat iedereen zijn deel van de koek heeft. En de belangrijkste is nog altijd de patiënt. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt, ja. Vind ik persoonlijk.
Het is teamwork, Bart. Hoe belangrijk is voor jou die communicatie tussen al die verschillende actoren?
Heel belangrijk, zou ik zeggen. Want als iedereen op zijn eilandje blijft zitten, dan bereiken we geen resultaat. Maar het is inderdaad, zoals dokter Abraham zegt, de patiënt zit eigenlijk aan het stuur van de trein en ik omschrijf mij gewoon als een treinbegeleider. Dus ik kan wel zeggen, neem dat spoor of neem die wissel. Of als je met uw trein van de sporen rijdt, kan ik die er terug opzetten. Maar je zult zelf moeten rijden. Hè. Dus we moeten meer ook van een term dat vaak gebruikt wordt, multidisciplinaire samenwerking, moeten eigenlijk naar een interdisciplinaire samenwerking, waarbij dat eigenlijk de patiënt aan het stuur zit, aan het roer zit van zijn gezondheidszorg.
Ja. En merk je dan dat het een evolutie is vaak? Dat je in het begin iemand ziet die niet goed weet, bij wijze van spreken, welk station die moet stoppen en dan op het einde perfect op tijd... De treintijden haalt, we zijn een rare vergelijking aan het maken, maar ik vind het wel een goede vergelijking. Of zo.
Ja, dat verschilt ook weer van patiënt tot patiënt. Hè. Gisteren bijvoorbeeld had ik eigenlijk wat dat voor mij de ideale situatie is, want wij werken ook met een geïllustreerde educatiemap, dat de mensen ook effectief in handen krijgen, dat ze daar eigenlijk ook altijd op kunnen terugvallen. En dan vraag ik gewoonlijk ook op het einde van het eerste bezoek, hè, neem die map gerust eens door, lees dat eens. Ik ga de volgende keer zeker geen examenvragen van stellen, maar lees dat eens. En dan, gisteren had ik zo'n patiënt, ik zag die na een aantal weken terug en hij had echt een lijstje gemaakt met 20 vragen zelfs. Ik zeg, oh goed, begin vraag 1. En dat zijn de idealen. Hè. Maar er zijn ook patiënten dat je dat aanreikt en dat je de volgende keer terugkomt. Die map, ja, dan moeten ze die al gaan zoeken. Waar stond dat? Allee, ja, en dat staat dan, of dat ligt, of dat staat ergens onaangeroerd in een kast. Ja, je reikt iets aan, maar mensen moeten er ook iets mee willen doen.
Ja, het is ook een beetje wat je daarnet zei. Het is individueel, hè, die aanpak. Het is bij elke patiënt anders. Hè.
Ja.
Heel erg belangrijk.
Ik begin ook altijd bij een eerste contact telefonisch dan om een afspraak te maken, want mensen bellen dan, ze krijgen dan mijn contactgegevens, ze bellen dan om een afspraak te maken en een aantal verwacht dan dat ze ineens een datum en een uur krijgen. Nee, ik begin eigenlijk met een hele intake te overlopen. Dan is de eerste vraag dat ik stel, ja, welke medicatie neemt u allemaal voor uw diabetes en daarbuiten? En dan hoorde vaak, dat is veel, dat moeten dat weten. Ik zeg, natuurlijk moet ik dat weten. Anders, om je te kunnen helpen, moet ik weten wat dat je allemaal neemt. En natuurlijk, ja, de namen van al die medicatie, dat zijn ook allemaal tongbrekers, wie dat die namen uitgevonden heeft. Hè. Dus, maar door de jaren, ja, kennen dat zodanig goed en weten wel wat dat de mensen bedoelen. Maar meestal is dat een heel lijstje van medicatie. Is er ook iets bij voor bloeddruk, voor cholesterol? Hebben ze nog een ander ziektebeeld? Dus er is geen vaste regel. Maar ik vind het ook altijd heel belangrijk als je dan bij de mensen komt van eigenlijk al die medicatie te overlopen, van uit te leggen hoe dat werkt. En vooral ook hoe dat ze dat moeten gebruiken.
Ja,
want mensen nemen vaak al jaren medicatie totaal verkeerd. En dan hoor ik, en ik vind dat jammer van te moeten horen, maar oei, dat heeft mij nooit iemand gezegd. Ik zeg, ja, als niemand u dat zegt, hoe dat je dat moet gebruiken, dan kan u niet anders dan dat verkeerd gebruiken.
Dat ga je het nooit weten. Dat is een beetje de samenvatting, denk ik. Hè. Communicatie, hoe belangrijk die is. Dr. Abrams, nog afsluitend. U zei daarnet, die communicatie loopt heel goed. Maar zijn er nog groeikansen om tussen die eerste lijnzorg, tussen de endocrinologen en tussen de patiënten, om die communicatie nog te verbeteren? Ziet u daar nog kansen?
Ik denk dat wij heel bereikbaar zijn tegenwoordig. Hè. Er bestaan zoveel verschillende systemen waar dat vragen gesteld kunnen worden. Doxilio, via mail, telefoon. Ik ben nogal van het type dat nog graag een telefoon vastpakt. omdat ik dan meer info heb dan dat ik kan lezen. Het nadeel is dat we niet altijd telefonisch bereikbaar zijn, omdat de agendas zo druk zijn. Maar zolang als de poorten openstaan en dat je met iedereen kunt communiceren, is het geen enkel probleem. En ik vind feedback is ook wel heel belangrijk. Want het is heel zo vaak dat wij een patiënt doorsturen en dat we niet weten wat heeft de patiënt daarmee gedaan met die info. En dan is het altijd heel leuk van ook een verslag te weten. En misschien dat ook nog iets is naar de thuiszorg, dan vooral naar diëtisten toe, waar dat we minder verslagen van zien. Maar ja, we willen echt wel weten wat dat die patiënt daarmee doet.
Deel die informatie.
Absoluut.
Deel die informatie. Ik heb ook nog een boodschap van een patiënt die ik jullie even wil voorleggen.
Je krijgt zoveel informatie als je de diagnose diabetes krijgt, dat je door het bos de bomen niet meer ziet. We schakelden een diabetes-educator van het Wit-Gele Kruis in. Die nam de tijd om mijn man en mij op een rustige manier uit te leggen wat de diagnose inhoudt en welke aanpassingen we moesten maken. Ze heeft me echt op weg geholpen.
Bart, wat voel je als je dat hoort?
Dat vind ik fijn om te horen. Dat zijn ook reacties die ik in het veld vaak te horen krijg ook. Ja.
En dat zorgt voor een warm gevoel, denk ik dan?
Een voldaan gevoel, ja.
Heb je nog tips om als zorgverlener nog beter met die patiënt te communiceren? Zijn er zo dingen van, daar zeg ik altijd, daar moet je op letten?
Luister naar uw patiënt. Laat die ook hun verhaal doen. Zonder dat ze moet natuurlijk ook uw tijd bewaken, dat ze niet te ver uitwijken. Maar dat werd ook drempelverlagend. Dan is het ijs ook sneller gebroken.
Dat is heel mooi. Dr. Abrams, we gaan al eens de blik naar de toekomst richten. Want we hebben het al vaak gezegd, het is een veld dat snel verandert. Het is een wereld die snel verandert. Wat is volgens u belangrijk om in de toekomst kwalitatieve diabeteszorg te kunnen blijven bieden en te kunnen blijven garanderen?
Goh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat dat teamwork blijft bestaan en dat de koek, want de koek wordt zeer groot, hè, het wordt een serieuze appeltaart ondertussen, maar dat die ook in stukken kan verdeeld worden tussen alle spelers, waarbij zowel thuiszorg belangrijk is, zowel huisarts belangrijk is, patiënt belangrijk is, educatoren belangrijk, de diëtisten belangrijk, de endocrinologen, maar die zijn misschien niet zo heel veel. Dus dat de koek wordt verdeeld en dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
Maar staat het onder druk, voelt u? Of zegt u
absoluut.
Dat, ja, en op welke manier dan?
De massa wordt te groot. We hebben veel te veel diabetespatiënten. Obesitas is, maar dat is de nieuwe ziekte. En ik denk ook, zoals ik zeg het ook altijd, juist met als de Wereldgezondheidsorganisatie ook overgewicht niet gaat zien als een ziekte, gaat het ook niet aangepakt worden en gaat er ook naar preventie niks gedaan worden. Ik ben ook overtuigd dat die mensen ook behandeld moeten worden op een correcte manier. En dan ga je ook natuurlijk, dat is het topje van de ijsberg, maar je moet ergens beginnen. En ik denk als we die mensen ook al een juiste zorg kunnen geven, dan ga je ze niet als diabetespatiënt hebben.
Dus preventie maakt een deel uit van kwalitatieve diabeteszorg.
Absoluut.
En er zal veel meer aandacht naar preventie moeten gaan. Ja. En dat begint ook al op scholen, dat er ook Kinderen krijgen 2 uur lichamelijke opvoeding per week. Dat is, ja, dat is veel te weinig. Dat moet meer zijn. En ook ja, de trend van de schermpjes, dat maakt het ook niet gemakkelijker.
Nee.
Dat, waardoor dat we eigenlijk allemaal minder gaan bewegen zijn. Ik probeer ook zelf het voorbeeld te geven, want dat is ook belangrijk. Ik hoor vaak van, oh man, gaat hier voor mijn deur kunnen parkeren? Ik zeg, ja maar, ik pak altijd de eerste plaats in de buurt. Dat is ook het handigste, als je in Antwerpen stad en zo moet komen. Maar ik zeg, ik moet ook zien dat ik mijn stappen elke dag aflever, dat ik beweging heb. Of mensen zeggen, je had de lift kunnen nemen als ze mij de trap zien opkomen. Dat zijn voorbeelden dat je dan geeft om inderdaad laagdrempelig aan beweging te doen.
Ja, snap ik. Welke uitdagingen zie jij nog binnen de thuiszorg in deze diabetische zorg? Zijn er dingen dat je denkt, ja, daar gaan we op stuiten? Of die komen eraan, die uitdagingen, die gaan we nu al moeten aanpakken?
Maar de uitdaging die is er nu al, hè, om iedereen op tijd en stond de nodige hulp en begeleiding te kunnen geven. Want vroeger was het zo dat ik mensen binnen de week kon zien. En nu is mijn agenda, dat loopt ook al automatisch vol. Ik moet er eigenlijk zelf niks meer voor doen. Dat vaak 3 weken of langer moeten wachten.
Maar ik kan me ook inbeelden, Bart, bijvoorbeeld voor jou, ja, dat fysieke contact, het echt langsgaan bij die patiënt, staat dat onder druk?
Staat dat onder druk? Ja, door het feit dat we meer en meer patiënten hebben, komt er vaak wel in tijdsnood. Sowieso voorzie ik altijd een volledig uur als ik een patiënt bezoek. En het interessante is altijd, als je de mensen thuis ziet, dat je ook hun decor ziet waar dat ze in leven. En er wordt ook sneller een kast of een frigo opengetrokken. Ik doe dat niet, maar mensen doen dat. Hè. Want die hebben dan allerhande vragen, dikwijls over voedingsproducten en aangepaste voeding voor mensen met diabetes en koeken zonder suiker. Vaak is dat ook dat ze dan denken dat ze goed bezig zijn. Dat is weer drempelverlagend om dan eigenlijk dat allemaal een beetje te weerleggen.
Ja.
Het gaat over een hele grote populatie aan patiënten. Dus voor de commercie is dat een hele interessante doelgroep om producten te ontwikkelen en dan natuurlijk te verkopen.
Snap je, maar als we daarop doorgaan, zorg op afstand, dat wordt vaker genoemd. Dr. Abrahams, is dat een goed idee, denkt u? Of zegt u, we moeten toch dat fysiek contact blijven, dat persoonlijk contact?
Ik word misschien een beetje bestempeld als oude stempel al ondertussen, maar ik vind dat fysiek contact enorm belangrijk. Ik zeg het, ik ben 25 jaar bezig, dus ik ken mijn patiënten soms echt al wel 25 jaar. Die blijven volgen, die zijn zeer trouw. Ook aan de diabetes-educatoren trouwens. En wij kennen die patiënt. Gewoon al de manier waarop dat die soms binnenkomen, weten we of dat er iets gebeurd is of dergelijke. Ik zeg dikwijls tegen de assistenten of stagiairs die bij mij mee consultatie doen, het gaat hier niet over +2 eenheden meer of -2 eenheden meer. Maar gewoon, soms hebben die patiënten ook nood aan iets te ventileren. En wat nu op afstand is dat de mensen, wij kunnen op afstand hun glycemiemeter uitlezen. Dat kunnen wij allemaal. Ik zeg nog juist tegen de patiënt, er staat nog geen tracker op, je moet geen schrik hebben, ik ga je niet volgen. Hè. Maar wij kunnen alles van op afstand zien. Maar wat je niet ziet, is wat erachter zit. En dat vind ik zo gevaarlijk soms, want we weten niet, zijn die weg geweest, zijn die ziek geweest? Dan moet je dan allemaal terug in vraag stellen. Dus je moet eigenlijk bijna automatisch een checklist doen van wat zit er achter die glycemiemeting. En dat heb je eigenlijk gewoon in 2 seconden dikwijls op je consultatie. Dus ik ben niet altijd van mening dat dat kostenbesparend is, al dit op afstand werken. Integendeel, want er staat ook niks tegenover. Oké, de druk op je consultatie is minder groot. Daar zijn plaatsen voor, maar beperkt. Je kan bepaalde mensen zeggen van stuur een mail en dergelijke, inderdaad voor een voorschrift of dergelijke, is dat geen enkel probleem. Maar ook dat systeem staat onder druk, want mensen denken nu, ik kan vanuit mijn luie zetel alles nu op afstand doen en ik moet niet meer gaan. En ik vind dat toch niet correct. Ja, uiteindelijk, wij moeten ook weten hoe dat die bloeddruk is, hoe dat het gewicht is en dergelijke, voetcontrole en dergelijke. Het gebeurt zelfs dat we foto's krijgen van voeten. Van, kun jij eens kijken, ik heb hier een rood fliksje. Sorry, maar zo werkt het systeem niet. Dus het is alles in de gezondheidszorg is complementair aan elkaar. Je kunt het ene systeem niet loskoppelen van het andere, want dan ben je volgens mij verkeerd bezig.
Nee, snap ik helemaal. En dan ga je het misschien ook te veel in protocollen gieten en te veel in vaste... Ja, u krijgt al een...
Ik krijg al een rilling als ik het woord protocol hoor. Ik ben iemand die voor individuele patiënten zorgt. En het woord protocol, ik weet, dat is goed voor algemene zaken, maar het is ook zo gevaarlijk, want er wordt soms niet meer nagedacht.
Maar op een positieve noot te eindigen, jullie helpen al heel veel mensen. Hè?
Met plezier.
Ja, en die mensen zijn ook wel heel tevreden.
Ik zeg altijd, dat zorgt ervoor dat we kunnen blijven werken. Want de positieve energie die we krijgen van onze patiënten is enorm. Ja. En dat ondanks soms de frustraties die we ook wel eens hebben van een patiënt die het niet goed doet, we blijven die toch altijd proberen op die treinsporen te krijgen. En dat is de positieve energie die we krijgen elke dag.
En dat is het belangrijkste, denk
Absoluut.
Ik. Zolang die positieve energie er is, dan kunnen we nog veel samen...
Dat heb je nodig, hè. Ja.
Met een positieve blik komt het helemaal goed. Maar ik zie hier twee positieve mensen voor mij. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel om dit onderwerp zo mooi te kaderen, dokter Abrahams en Bart. En jij, bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over diabeteszorg en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op zorgklap.be, de website van het Wit-Gele Kruis. Tot de volgende!